Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Vandaag lezen we verder in 2 Samuel. Waar waren we gebleven? Na de machtsgreep van Absalom vluchtte David uit Jeruzalem. Veel trouwe mensen volgden deze koning van God, ook al betekende dat een onzekere toekomst en moesten ze daardoor hun huizen in Jeruzalem achterlaten. Het liep uit op een zware strijd tussen de legers van David en Absalom. De overwinning was voor David, maar blijdschap na deze oorlog was er niet. Davids verdriet over het verlies van Absalom was erg groot. En zijn rouw, zijn verdriet, werkte door op zijn mensen. Joab liet het er niet bij zitten. Hij ging naar David toe om de dingen weer in perspectief te zetten. Joab wees David erop dat hij niet op kon gaan in zijn verdriet terwille van zijn volk dat zo hard voor hem had geschreden. David neemt zijn woorden te harte en gaat naar buiten, naar het volk. We hebben de vorige keer ook stilgestaan bij de terugkeer van David naar Jeruzalem. Onderweg komt hij verschillende mensen tegen. Simi bijvoorbeeld, die David eerst vervloekte toen hij op de vlucht was. Maar nu de koning zijn troon weer inneemt, is Simi er ineens weer bij om zijn loyaliteit aan David te laten zien. Simi is niet een volgeling die ongeacht de consequenties ervoor gaat. Toch staat David zijn mannen niet toe om hem te doden. David weet dat hij het koningschap van de Heere gekregen heeft. En daar kunnen woorden of zelfs vervloekingen van iemand zoals Simi niets aan afdoen. Barzillai komt ook weer tevoorschijn. Hij doet de koning uitgeleide over de Jordaan. Deze man was al 80 jaar. Hij had de koning gediend toen hij in de woestijn was. En David wil hem daarvoor belonen en meenemen naar Jeruzalem. Maar de oude man wil liever in zijn eigen stad blijven. Als David terug is in Jeruzalem, dreigt er een nieuwe opstand, deze keer van Seba en Benjaminiet. David grijpt snel in, zijn keurtroepen achtervolgen Seba, hij wordt onthoofd en daarmee is de opstand ten einde. We naderen het eind van 2 Samuel, vandaag hoofdstuk 21 en 22.
In 2 Samuel 21 en 22 vinden we de beschrijving van een aantal gebeurtenissen uit het leven van David, die niet chronologisch zijn gerangschikt. 2 Samuel 21 vers 1. Gedurende Davids regering heerste 3 jaar lang een hongersnood en David bad daarom veel. Toen zei de Heere, de oorzaak van de hongersnood ligt in de schuld van Saul en zijn familie. Want zij vermoorden destijds de Gibeonieten. David besluit om in de nood het aangezicht van de Heere te zoeken. Het is niet vreemd dat David dit doet, omdat het besef bestond dat honger en droogte veelal het gevolg waren van het ongenoegen van de Heere God. De Heere geeft David als antwoord dat de hongersnood is ontstaan ten gevolge van bloedschuld van Saul en zijn familie. Die schuld is nog niet weggenomen. Het vermoorden van de Gibeonieten door Saul is niet beschreven in de Bijbel. De achtergrond van vers 1 is het feit dat Jozua en zijn mannen indertijd de gelofte hebben gedaan dat de Israëlieten de Gibeonieten niet zullen doden. In Leviticus 27 hebben we gelezen dat een eed iets is dat speciaal aan de Heer is gewijd. Het verbreken van een eed of gelofte wordt opgevat als ontheiliging. In vers 2 is te lezen wat de motieven waren van Saul, die hem tot een dergelijk optreden brachten. Saul had in zijn ijver voor het volk van Israël en Juda getracht hen uit te roeien. Toch was zijn optreden ontheiliging van de naam van de Heere, omdat Israël in de tijd van Jozua had gezworen hen niet te doden. 2 Samuel 21 vers 2 tot en met 7. David liet de Gibeonieten bij zich komen. Ze hoorden niet bij het volk Israël, maar waren nakomelingen van de Amorieten. Israël had gezworen hen niet te doden, Maar Saul had in zijn ijver voor het volk van Israël en Juda getracht hen uit te roeien. David vroeg hen, wat kan ik doen om onze schuld tegenover u weg te nemen en hoe kan ik u overhalen Gods volk te zegenen? Wel, geld zal niet helpen, meende de Gibeonieten. En wij willen ook niet dat uit vergelding Israëlieten worden gedood. Maar wat kan ik dan wel voor u doen? Vroeg David. Hun antwoord luidde, geef ons 7 zonen van Saul, de man die zijn uiterste best deed ons te vernietigen. Wij zullen hen voor de heren in Gibeon, de stad van koning Saul, ophangen. De koning stemde daarmee in. Hij spaarde Jonathans zoon Mephibozet, die een kleinzoon van Saul was, wegens de eed tussen hem en Jonathan. David vraagt hoe hij verzoening kan bewerken. Wat kan ik doen om onze schuld tegenover u weg te nemen? David geeft het doel aan van deze verzoeningshandeling. Het wegnemen van de vloek over het land dat door de Heere is geschonken. Blijkbaar geldt de zonde van Saul als een blokkade voor de doorwerking van de zegen. Als de schuld is verzoend, zal de zegen weer tot de Israëlieten komen. De Gibeonieten geven als antwoord dat ze geen geld, zilver of goud als zoenmiddel willen. Bloedschuld kan niet met materiële middelen worden vergoed. Zij willen ook niet dat uit vergelding Israëlieten worden gedood. Mogelijk verwijzen de Gibeonieten hier indirect naar Genesis 9 vers 6, waar wordt gezegd dat moord door de dood van de dader moet worden vergolden. Als genoegdoening vragen de Gibeonieten 7 zonen van Saul. David geeft de 2 zonen die Saul heeft gekregen bij zijn bijvrouw Rispa en neemt de 5 zonen van Merab, een dochter van Saul. 2 Samuel 21 vers 9. De mannen van Gibeon hingen hen op de berg op voor de ogen van de Heere. Zo stierven zij alle 7 tegelijk bij het begin van de gerstoogst. Door de executie van de nakomelingen van Saul wordt aan het goddelijke recht genoegdoening geschonken. Op zijn beurt wordt Sauls opvolger, koning David, door de trouw van Rispa aan haar zonen herinnerd aan de trouw die hij ooit aan Saul had gezworen. Pas als David daaraan gehoor geeft door de nakomelingen van Saul samen te begraven, komt er een eind aan de hongersnood. Door de drastische maatregelen als hier beschreven, wil de Heere voorkomen dat mensen van hem vervreemden. Rispa heeft een opmerkelijke daad verricht door een stuk grove stof uit te spreiden op de rotsbodem bij de geëxecuteerden. Zij zorgt er ook voor dat vogels en dieren niet eten van de lichamen van haar zonen en van de zonen van Merab. De grove stof die Rispa uitspreidt op de grond, zullen we moeten opvatten als een teken van rouw, omdat een dergelijk kledingstuk gewoonlijk als rouwgewaad gold. Op deze manier uit ze haar verdriet over haar zonen. Gelijktijdig beschermt zij de lichamen van de overledenen. Daarbij moeten we beseffen dat degene die de lichamen een lange periode laat hangen, niet handelt in overeenstemming met de wet van God. In de wet van de Heere wordt geboden dat in de nacht na de terechtstelling het lichaam moet worden geborgen. Een lichaam dat langer boven de grond blijft hangen, wordt tot een vloek voor het land. Als David hoort wat Rispa doet bij de lichamen van de overledenen in Gibea, realiseert hij zich het belang van een waardige begrafenis. Hij geeft opdracht de beenderen van de 7 mannen en van Saul en Jonathan te halen en over te brengen naar de stad Sela in Benjamin, de plaats van het familiegraf van Kis, de vader van Saul. Zo doet David recht aan de overledenen. Het Bijbelgedeelte dat we vandaag hebben gelezen roept vragen op. Waarom staat de Heere toe dat mensen gebruikt worden om verzoening tot stand te brengen? Door de eed aan de Gibeonieten te schenden, lag er een vloek op het volk en op het land. Net als in Jozua 7 werd de vloek opgeheven doordat de verantwoordelijken met hun familieleden werden gedood. Daarnaast zien we hoe David zich schikt in de wil van de Heere door de zonen van Saul te laten sterven. Ook doet hij Gods wil door de eed van Jonathan niet te verbreken. Wij kunnen dit handelen van de Heer in het licht van onze tijd en cultuur vaak niet begrijpen en plaatsen. Maar als er één ding duidelijk is uit het lezen van het Bijbelboek Samuel, dan is dat het gegeven dat de Heere de zonde van niemand door de vingers ziet. Niet van individuele personen, niet van koningen en andere gezagsdragers, niet van volken en naties, in welke tijd ze ook maar bestaan en geleefd hebben. De Heere bezoekt de zonde van de vader aan de kinderen. Waarom? Misschien kunnen we beter vragen waartoe. Opdat een mens zal terugkeren naar de Heere. Opdat een mens niet van hem zal vervreemden en afdwaalt in de diepste donkerheid en de eeuwige duisternis. Zal de hemelse vader zijn afgedwaalde volk en kinderen vergeten en verlaten? Nee, de deur van de hemel staat in Christus wijd open, maar, met eerbied gesproken, de Heere sleept er niemand tegen zijn of haar zin naar binnen. De Heere steekt u in Christus de hand toe. En het is uw verantwoordelijkheid om zijn hand te grijpen, in geloof en op grond van het volbrachte werk van Christus. Oude christelijke leerregels zeggen, wij mensen zijn voor God geen stokken en blokken. Wij zijn mensen met een eigen verantwoordelijkheid. Zeker, de genade van God wordt een mens geschonken, maar wij kunnen God niet de schuld geven van onze verlorenheid. Ik bedoel, als wij zeggen, de Heere moet genade schenken, dan is dat waar. Maar als wij zonder zijn genade sterven, dan kunnen wij God niet verwijten dat wij er niets aan kunnen doen dat we verloren gaan, omdat de Heer ons zijn genade niet heeft geschonken. Dan krijgt God de schuld van onze verlorenheid. Dat is de omgekeerde wereld en een leugen van de bovenste plank. In de volgende verzen worden de heldendaden van Davids strijders tegen de Filistijnen beschreven. Het tijdstip waarop de gebeurtenissen plaatsvinden is niet met zekerheid vast te stellen. Het meest aannemelijk is een datering tussen 2 Samuel 5 en de definitieve nederlaag van de Filistijnen in 2 Samuel 8. Er worden 4 beschrijvingen gegeven van overwinningen van Davids helden op de reuzen van de Filistijnen. 2 Samuel 21, vers 15 tot en met 17. Rond diezelfde tijd waren de Filistijnen weer in oorlog met Israël. Toen hij en zijn mannen volop in het gevecht waren gewikkeld, raakte David uitgeput. Jisbi Benob, een reus wiens speerpunt meer dan 6 kilo woog en die in een volledig nieuwe wapenrusting rondliep, wist bij David in de buurt te komen en stond op het punt hem te doden. Abizai, de zoon van Seruja, zag echter wat er gebeurde. Hij schoot erop af en doodde de Filistijn. Daarna zwoeren Davids mannen, u gaat niet mee als er moet worden gevochten. Wij mogen niet het risico lopen dat het licht van Israël wordt gedoofd. Het is oorlog tussen de Filistijnen en de Israëlieten. David is op het slagveld en is in gevecht met de vijanden. Op een gegeven moment raakt David echter uitgeput. Dan staat plotseling Jisbi Benob, een afstammeling van het reuzengeslacht van de Refaïten, tegenover hem. De zwaar bewapende man wilde inmiddels uitgeputte David doden. Op dat moment komt Abizai, de broer van Joab, David te hulp. Hij verslaat de Filistijn en doodt hem. De mannen van David zijn van het gebeuren zo geschrokken, dat zij bezweren dat David niet meer met hen het slagveld op moet gaan, zodat het licht van Israël niet zal uitdoven. Met deze uitdrukking geven ze het grote belang aan van hun koning voor het land Israël. In de versen 18 tot en met 22 wordt beschreven dat er enige tijd later weer een treffen met de Filistijnen is. Ditmaal bij de ons onbekende plaats Gob. Bij Gob verslaat Sibbegai uit Guza de Refaïet Saf. Op een ander tijdstip wordt in Gob weer oorlog gevoerd met de Filistijnen. Daar verslaat Elchanan, de zoon van Jari uit Bethlehem, de broer van Goliath. Over hem wordt opgemerkt dat hij een speer als een weversboom bezit. Ten slotte wordt beschreven dat er ook oorlog is in Gat. Er is daar een man met een zeer grote lengte, die aan elke hand 6 vingers en aan elke voet 6 tenen heeft. Ook deze reus stamt af van het geslacht van de Refaïten. Over hem vernemen we dat hij de Israëlieten tart, maar dat Jonathan, de zoon van Sima, de broer van David, hem verslaat. De beschrijving van de overwinningen worden afgesloten met een slotzin, waarin wordt gezegd dat de genoemde reuzen nazaten zijn van Rafa uit Gat. Ze werden gedood door David en zijn mannen. In 2 Samuel 23 wordt de opsomming van Davids helden voortgezet. 2 Samuel 22 vers 1. Nadat de Heere David had gered van Saul en al zijn andere vijanden, zong hij het volgende lied voor de Heere. 2 Samuel 22 bevat een danklied van David, dat, op een paar details na, gelijk is aan Psalm 18. Het lijkt een overwinningslied, maar in tegenstelling tot veel van deze liederen ontbreekt hier de specifieke aanleiding tot het schrijven. De tekst is een voorbeeld van Hebreeuwse poëzie. Het lied is opgebouwd uit 9 coupletten, stanza's, en 24 strofes. Kenmerkend daarvoor is dat 2 of meer zinnen tot een gedachte-eenheid worden samengevoegd. Het is daarbij mogelijk dat de woorden dezelfde inhoud hebben en dat de zinnen elkaar aanvullen of dat de zinnen tegengesteld zijn aan elkaar. Bij het lezen en de uitleg van de psalmen gaan we nader in op de kenmerken van de Hebreeuwse poëzie. Rijm, zoals dat in klassieke Nederlandse poëzie voorkomt, speelt in de Hebreeuwse dichtkunst geen rol. 2 Samuel 22 begint met een opschrift waarin wordt aangegeven dat David de woorden van het lied heeft gezongen toen de Heer hem had gered uit de handen van zijn vijanden en van Saul. Het tijdstip waarop David het lied heeft geschreven, ligt vermoedelijk tussen de overwinning op allerlei vijanden en de zonde met Batseba. Dit omdat David in vers 21 tot en met 27 onder andere zingt over onbevuilde handen en het gehoorzamen van Gods wetten. Na zijn zonde met Batseba kon hij dat niet zingen. 2 Samuel 22 vers 2 en 3. De Heer is mijn rots, mijn burcht en mijn redder. Ik wil schuilen bij God, want Hij is mijn rots en toevluchtsoord. Hij is mijn schild en mijn heil, mijn toevluchtsoord en hoge toren. O mijn redder, dat U mij redde van al mijn vijanden. David bezingt in dit lied de Heer als zijn rots, rotsvesting en bevrijder. Daarna spreekt hij hem aan als zijn God en de rots bij wie hij schuilt. Dit beeld geeft de rotsvaste betrouwbaarheid van de Heer aan. Daarna omschrijft David de Heer als zijn schild, zijn heil, toevluchtsoord en hoge toren. Het schild duidt op dekking tegen aanvallen van vijanden. In gevaar kan David bij de Heer schuilen, zoals een mens zijn toevlucht zoekt in een vesting met hoge torens. Nadat David de Heere mijn redder heeft genoemd, geeft hij aan dat de Heere hem van alle vijanden heeft gered. Ook vandaag geeft de Heere een rots waarop wij mogen steunen en rusten. Voor een nieuwtestamentische gelovige is Christus de rots van onze redding. Hij is het fundament. We rusten op en in Hem. Hij is onze burcht en beschermer. Hij is degene die mij heeft bevrijd en gered van al mijn vijanden. 2 Samuel 22, vers 5 tot en met 7. De golven van de dood omspoelden mij. Stormvloeden van kwaad stortten zich op mij. Ik zat in de val, onwrikbaar vastgebonden door hel en dood. Maar in mijn angst riep ik de Heere, en vanuit zijn tempel hoorde hij mij. Mijn hulpgeroep bereikte hem. David verkeerde in grote nood. Golven van de dood omringden hem, en vernietigende stromen verschrikten hem. Het graf zat als een touw om hem heen, en de valstrikken van de dood kwamen op zijn weg. David geeft met een aantal voorbeelden aan hoezeer hij in zijn leven doodsangst heeft ervaren. Maar in zijn angst riep hij tot de Heere. Daarop hoorde de Heere vanuit de hemel naar de stem van David, en het hulpgeroep kwam in zijn oren. 2 Samuel 22, vers 8 tot en met 16. Toen schokte en trilde de aarde. De fundamenten van de hemel beefden door zijn toorn. Er kwam rook uit zijn neus en vuurtongen schoten uit zijn mond. Zij verteerden allen die voor hem stonden en zetten de wereld in vuur en vlam. Hij liet de hemel neerbuigen en kwam naar de aarde, lopend over donkere wolken. Hij reed op een engel en vloog, hij zweefde op de vleugels van de wind. Duisternis omringde hem, overal om hem heen waren zware wolken en de aarde gloeide op door zijn glans. De Heer liet het vanuit de hemel donderen, God de Allerhoogste sprak met zijn machtige stem. Hij schoot zijn bliksempijlen weg en maakte zijn vijanden angstig. Door zijn vreselijke adem en zijn bestraffende woord spleet de zee open en kwam de zeebodem bloot. In deze verse wordt aangegeven op welke manier de Heer als redder verschijnt. David presenteert Gods tussenkomst als een gebeurtenis die gepaard gaat met indrukwekkende natuurverschijnselen. De aarde schokt en schudt, wat wijst op een aardbeving. Zelfs de hemel trilt op haar grondvesten, waarmee wordt aangegeven dat de hele kosmos in beroering is. Al deze onrust houdt verband met de boosheid van de Heere vanwege de vijanden van David. We hebben hier te maken met een verschijning waarbij de Heere als strijder of beschermer uitgaat om te verlossen. Vervolgens wordt een beeldende omschrijving gegeven van de Heere in zijn toorn. De omschrijving doet denken aan de wijze waarop de Heere op de Sinaï in vuur en rook aan het volk Israël verscheen. In vers 10 geeft David aan hoe de Heere de hemel openschoof en hoe hij afdaalde. Tijdens zijn openbaring reed de Heere op een gerub, een engel, en vloog. De Heere bediende zich in zijn gang door de lucht van de vleugels van de wind, waarmee wordt aangegeven dat natuurelementen aan hem dienstbaar zijn. Een centraal gedeelte in de beschrijving van de openbaring van de Heere is de presentatie van God die licht is en zich omhult door duisternis. De Heere liet het donderen en de Allerhoogste liet zijn stem horen. Hij zette de aanval in door pijlen af te schieten en de vijanden te verspreiden. Onder deze pijlen moeten we bliksemschichten verstaan, waarmee de vijanden in verwarring werden gebracht. In de volgende verzen blijken de wereldomvattende consequenties van Gods ingrijpen. De beddingen van de zee waren te zien en de grondvesten van de wereld kwamen bloot te liggen, door het dreigende spreken van de Heere en door zijn vreselijke adem. David lijkt hier een toespeling te maken op de doortocht door de Schelfzee, waarin de Heere de grote macht van de zee bedwong. Nadat de kosmische kanten van het ingrijpen van de Heere zijn beschreven, vertelt David in de verse 17 tot en met 20 wat de Heere voor hem heeft gedaan. Eerder heeft hij zich uitgesproken over golven van de dood die hem omringden. Nu verklaart David dat de Heere van omhoog zijn hand heeft uitgestrekt en hem vastpakte. In die penibele situatie was de Heere zijn steun. In vers 21 tot en met 25 geeft David aan waarom hij meent dat de Heer een welbehagen aan hem heeft. Denkt David dat hij zondeloos is? Uit Psalm 51 vers 5 blijkt van niet. Daar verklaart hij dat er altijd zonden in zijn leven zijn geweest. David is zich hier bewust dat gedane zonden door de Heere vergeven zijn en dat hij daarom Gods zegen mag verwachten. Nadat David heeft gesproken over Gods daden in het verleden, bezingt hij in de verzen 26 tot en met 31 de trouw van de Heere. Daarna legt hij in de verzen 32 tot en met 46 de nadruk op de Heere als veroorzaker van militaire overwinningen en degene die David groot heeft gemaakt. Vers 36 vat het samen. U hebt mij het schild van uw heil gegeven. Door mij te verhoren hebt u mij groot gemaakt. In dit lied bezingt David de verlossing die de Heere hem heeft geschonken. David heeft ook het voornemen om Gods naam onder de volken te bezingen. Daarmee treedt het heil van de Heere buiten de grenzen van Israël, en zien we dat in Abraham alle volken van de aardbodem gezegend zullen worden. De beschrijving van Davids uitredding vertoont overeenkomst met die van de uittocht en de verbondsluiting op de Sinaï. Het maakt duidelijk dat David het besef heeft dat hij in een bijzondere positie is geplaatst. David was geen volmaakte koning en heeft ook met tegenslagen te maken gehad. Zijn koninkrijk was niet volmaakt. Maar er bestaat één nazaad van David die dat wel was. Jezus, de grote zoon van David. Hij was en is zonder zonde. Na zijn moeitevolle lijden ontving hij alle macht in de hemel en op de aarde. Hij brengt de uiteindelijke bevrijding van de kosmos tot stand. Openbaring 5 vers 5. U hoeft niet te huilen, want de leeuw uit de stam Juda, de nakomeling van David, heeft de overwinning behaald. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 Samuel 23 en 24.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.